だけど、onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal offeren een offer van dankzegging. Gemeente, we zingen opnieuw uit Psalm 116 en ook nog een keer vers 10 en vers 11, net als vanmorgen. Gemeente, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna nog een keer op Psalm 116 en nu vers 7 en 8. Nu zal ik voor de weldaden die ik genoot aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen. 116 vers 7 en 8. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, U de Drieënige, de Heilige, Heer, wij danken dat het vandaag een bijzondere dag is, een geheiligde dag, een dag apart, dankdag voor gewas en arbeid, om U onze geloften te betalen, zoals we gezongen hebben. Heer, en vanmorgen werden we al geconfronteerd met de dank en de lof ten aanzien van U, vanwege de ark die zo feestelijk werd binnengehaald, de lof en de dank voor Uw aangezicht. En Heer, U bent dat waard. Alle lof, alle eer, alle aanbidding en alle dankzegging. En vanavond mogen we opnieuw verschijnen voor Uw aangezicht. En Heere, mag het zo zijn vanuit het hart, met onze lof en onze aanbidding. En geef dat het opnieuw, net zoals zoveel eeuwen geleden, een feestelijke dag mag zijn. Ook vanuit alle zegeningen die we het afgelopen seizoen van U mochten ontvangen. Heere, maar bovenal ook vanwege wie U bent, vanuit Uw machtige deugden. U, de barmhartige, U de genadige, U die een en al goedheid bent, U die ook de rechtvaardige bent, maar die ondanks Uw rechtvaardigheid toch bent neergekomen in Uw Zoon vanuit Uw grote genade, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Heer, wij danken voor al dat goede van U, En wij danken u voor al uw zegeningen, ook van het afgelopen jaar. Heer, al was het alleen maar dat uw woord mocht blijven en uw huis en uw dienst. Heer, dat in de coronatijd ons het woord werd gelaten en niet afgenomen. En Heer, dat we toch ook weer met meerdere in uw huis mogen zijn. Heer, ondanks dat er toch wat meer beperkingen zijn gekomen, maar ondanks dat, de kerken worden nog gelaten. Uw naam zij hartelijk geprezen. En Heer, wij danken u bovenal voor dat woord. En dat woord mag vanavond weer opengaan. En we mogen opnieuw bepaald worden bij u, de levende. U die uw hand iedere keer weer opendoet en verzadigt wat leeft. En uw barmhartigheden zijn immers iedere morgen opnieuw. Heere, wat een dankbaarheid zijn we u verschuldigd voor wat u ons allemaal in uw woord openbaart. Heere, dat u kwam te midden van onze verlorenheid met uw eigen reddingsplan. En Heere, dat het niet alleen met bij woorden bleef en bij beloften die u zo rijk gaf, maar Heere, dat u ze hebt waargemaakt. U hebt ze vervuld in al zijn rijkdom. En Heere Jezus Christus, mogen we onze bijzondere dank aan u brengen, dat u in het vlees wilde komen. Zo'n diepe neerdaling. Heere, wij kunnen er niet bij. Zo bijzonder. En dan toch, voor zondaren, u vol zelfverloochening, opdat wij zouden leven dankzij uw dood. Uw naam zij gedankt. En wij danken u dat u ook uw geest gaf, die zorgde voor uw woord. En dat het woord in al zijn vrijheid verkondigd mag worden, dat we dat zo dadelijk mogen openen. Heere, wij danken u dat we ook die geest mogen aanbidden. Die geest die het heil toepast aan zondaarsharten. En doe ons erin delen. En doe ons geleid worden door die geest. Die geest die het verstand verlicht en het woord openbaart. Die geest die harten vernieuwt. Die geest die leidt in alle waarheid. Die geest die paart aan u, Heer Jezus Christus. Mag die vanavond in al zijn rijkdom en in al zijn heerlijkheid zijn werk doen, hier in dit kerkgebouw en thuis en wereldwijd waar uw gemeente bijeen is. En Heer, we bidden als uw woord geopend wordt en verkondigd wordt, kom met uw geest erin mee. En geef dat het ook vanuit de kracht van de geest mag geschieden. Heer, dat het vuur van de geest er ook in mee mag komen. Heer, we zijn ook in de bediening zo afhankelijk van u. En wilt u geven dat uw woord zijn werk doet. Dat oren en harten geopend worden. En dat dat woord zijn werk mag doen in onze harten en levens. En laat het dan maar zo zijn dat onze harten branden. En dat net als bij de Emmausgangers onze ogen geopend worden voor wie u werkelijk bent. Voor het eerst of opnieuw. Heer, help in alle dingen die gevraagd worden in deze dienst. We bidden voor bestuur. We bidden voor de organist. We bidden voor de kosteres. Heer, we bidden voor degene die de techniek bedienen vanavond. Mag alles uitlopen op de lof en de eer en de aanbidding van u. Vergeef al het zondige. Hoor onze beden. Wij bidden dat uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ik lees met u uit de Bijbel. En we lezen vanavond Psalm 50. Psalm 50, waar ook de tekst uitgenomen is. Maar Psalm 50 werkt eigenlijk helemaal heen naar de tekst. En de tekst is het laatste vers. Maar heel de psalm werkt heen naar dat laatste vers. Psalm 50. Een psalm van Asaf. De God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Verzamel mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Hoor mijn volk, en ik zal spreken. Israël, en ik zal onder u betuigen. Ik, God, ben uw God. Om uw offeranden zal ik u niet straffen, want uw brandoffers zijn steeds voor mij. Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien. Want al het gedierte van het woud is van mij, de beesten op 1000 bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen en het wild van het veld is bij mij. Zo ik honger had, ik zou het u niet zeggen, want van mij is de wereld en haar volheid. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Offert aan God dank en betaal de Allerhoogste uw geloften. En roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God, wat hebt gij mijn inzettingen te vertellen en neemt mijn verbond in uw mond, terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt? Indien geen dief ziet, zo loopt gij met hem en uw deel is met de overspelers. Uw mond slaat gij in het kwade en uw tong koppelt bedrog. Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon van uw moeder geeft gij lastering uit. Deze dingen doet gij. En ik zwijg. Gij meent dat ik ten ene male ben gelijk gij. Ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. Versta dit toch, gij Godvergetenden, opdat ik niet verscheuren en niemand redden. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Gemeente, dat was over de lezing uit de Bijbel. De tekst vindt u, zoals ik al zei, in het laatste vers, maar de hele psalm heeft daar alles mee te maken. Het is eigenlijk ook een beetje de conclusie van heel de psalm. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. En we zetten als thema boven de preek, dank en eer aan God. En ja, het is eigenlijk een beetje toch het vervolg op wat vanmorgen ter sprake kwam. Toen ging het ook over de lof aan God en daar gaat het vanavond ook over. Maar als voorbereiding op de preek zingen we eerst nog uit Psalm 50, daarvan vers 1 en vers 9. Dat is een beetje een onbekende psalm om te zingen, maar we hebben een organist, dus dat zal best goed komen. 50, 1 en 9. En ik heb voor u nog de volgende afkondigingen namens uw bestuur. Wat de diensten voor zondag 7 november Deo Volente betreft, om 10 uur dominee M. Baan uit Veenendaal. En om 6:30 s'avonds dominee H. Verheul uit Woudenberg. En de collecte, de eerste en de tweede collecte zijn bij de extra dankdag collecte. En u kunt die in de bestemde zakjes doen bij de uitgang, van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. Tot zover deze afkondiging. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, Dankdag 2021. Op indrukwekkende manier komt de Heere vanavond naar ons toe. De God der goden, de Heere spreekt, de Heilige. En dan moet je stil zijn. Als de Heere gaat spreken, dan kunnen er grote dingen gebeuren. Denk alleen aan Johannes 5. De Heer Jezus, hij zegt daar twee keer het woord amen. En daardoor richt hij er alle aandacht op. Echt zo, het voor waar, het zal waar en zeker zijn. En dan zegt hij, de ure komt en is nu. Wanneer de doden, en daar kunnen we dus ook de geestelijk doden onder verstaan. Wanneer de doden zullen horen de stem van God, en die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Als God gaat spreken, dan gebeuren er machtige dingen. Dan worden geestelijk doden zomaar levend gemaakt. En ja, dat zijn van die heilige momenten. Als God spreekt, dan weet je niet wat je overkomt. Denk eens aan Jesaja. God sprak tot hem en wat riep hij uit? Wee mij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En hier, in Psalm 50, het is een psalm van Asaf, verschijnt de Heer ook op een heel indrukwekkende, indringende manier. Het is eigenlijk net een beetje alsof we bij Mozes staan, daar bij die brandende braamstruik. En ja, dat de stem naar ons toe komt van deze plek is heilig. Deze grond is heilig. En doe de schoenen maar rustig van je voeten, want ik ga spreken, de Heer. En gemeente, God is niet zomaar iemand. Vers 1, daar stelt hij zich voor als de God die alle dingen gemaakt heeft, maar die ook alle dingen in zijn hand heeft en ook de God van het verbond. De drie namen in het Hebreeuws, zoals ze in de Bijbel iedere keer weer voorkomen, komen alle drie aan bod. El, Elohim, Yahweh, oftewel Adonai. En ja, God wil daar heel duidelijk mee te kennen geven van ik ben God. Ik ben de Almachtige, de Allerhoogste. Maar ook die naam Yahweh, te heilig eigenlijk om uit te spreken. En daarom ja, zegt men vanuit het Jodendom Adonai. Zo heilig is die naam. Dat is toch ook de God van het verbond. Zo spreekt hij vanavond. Als de heilige, zo heilig vanuit de hoogte, zo groot, een God die alle lof en eer en aanbidding toekomt. En aan de andere kant ook zo heel laag naar ons toe van ik ben de God van het verbond. En hij verschijnt hier met enorme majesteit en heerlijkheid. Jongens, meisjes, ik weet niet, misschien is het een beetje vroeg 's morgens als de zon opgaat. Ik weet niet of je er ooit naar gekeken hebt. Maar als de zon opgaat, is dat toch een heel prachtig moment. Als die eerste stralen doorbreken, die glans, die schoonheid daarvan, echt heel bijzonder. En zo verschijnt eigenlijk ook de Heere hier in Psalm 50, maar ook onder ons. En hoe verschijnt hij dan? Hij heeft zijn naam te kennen gegeven, maar hij verschijnt als rechter. En de Psalm 50 neemt ons vanavond eigenlijk mee naar een soort rechtszaal waarin God optreedt als rechter. En waarom? Waarom ja, dat decor van een rechtszaal? Wel, God als rechter, hij kan niet langer zwijgen. Hij heeft al zo lang gezwegen. En zijn geduld is op. En in vers 3 klinkt het heel duidelijk dat hij niet langer zal zwijgen. En in vers 7, ik zal spreken. En met andere woorden, ik ga nu echt spreken. En in vers 21... dat vers zouden we eigenlijk ook kunnen vertalen met, zou ik langer zwijgen? kan het niet. Ik moet spreken. En in een rechtszaal zijn er ook getuigen. Wie zijn de getuigen in deze rechtszaal? Wel, dat zijn hemel en aarde. Gemeente, heel de verschijning van God hier in Psalm 50 lijkt een beetje op zijn verschijning op de Sinaï, als eigenlijk hemel en aarde, heel de schepping erin betrokken wordt. Want als we dat lezen, dan zie je, en dan lezen we dat het volk de donder en de bliksem hoort, het geluid van de bazuin, dat ze de rokende berg zien. En als ze dat allemaal zien, dat heel die schepping eigenlijk betrokken wordt in de verschijning van de Heere, dan deinzen ze achteruit. Dan sidderen ze en blijven ze op grote afstand staan. Zo ook hier in Psalm 50 wordt heel de schepping betrokken bij het spreken van de Heere. Dus rechtszaal, de getuigen zijn hemel en aarde, die hebben alles gezien, worden erbij betrokken. En wie is dan de beklaagde in deze rechtszaal? Dat is zijn volk. Dat is Israël, het volk van het verbond. En gemeente, gelukkig mogen we sinds Pinksteren de grens breder trekken. En ja, mogen wij ook leven op het erf van het verbond. Hè? Dat teken aan ons voorhoofd, wat ons iedere keer weer verwijst naar de God van het verbond. En daarmee, met de God van het verbond, hebben we natuurlijk bepaalde voorrechten. Als je op het erf van het verbond leeft, dan heb je voorrechten. Maar het heeft ook die andere kant. Want kinderen van het verbond hebben ook een hele grote verantwoordelijkheid. En als de Heere vanavond het volk Israël, zijn verbondsvolk, in de beklaagde bank zet, dan zet hij ten diepste ook ons in de beklaagde bank. En dan klaagt hij ons ook aan. En ik kan me voorstellen dat iemand dat een beetje te vindt, vanuit de vraag van, ja maar is God dan echt zo? Is God dan toch ook niet een beetje een goeie opa, zo'n oudere man en zo, die toch wel heel veel door de vingers ziet. Het beeld van God als de heilige, hè, die torent en die straft, dat past niet meer zo in onze tijd. En toch verschijnt hij zo. En dat niet meer in onze zo past, ja, het paste ook niet in de tijd van Psalm 50. In vers 21 lezen we, jullie menen dat ik ten eenenmale ben zoals jullie. Dat denken jullie. En jullie denken van zondige, ach, ja, het zal zo'n vaart niet lopen. God zal het toch wel niet zo erg vinden, we vinden het zelf ook niet zo erg. En zij denken, dan zal God het ook wel niet zo erg vinden. En God die dreigt wel met straffen, maar die straffen, ze vallen iedere keer nog weer mee. Gemeente, in de opvoeding of het onderwijs kan dat ook. Hè? Dat we wel dreigen met straffen, maar dat we ze eigenlijk, als het erop aankomt en als het nodig is, toch niet uitvoeren. Maar, zo is de Heere niet. Hij neemt het verbond heel serieus. En in vers 22 zie je door de tekst heen het beeld lopen van een verscheurende leeuw, waarmee de dichter Asaf de Heere ook vergelijkt. En toch, en dat is nou het hele mooie, hij verschijnt hier als rechter. En toch vers 5, mijn gunstgenoten, mijn volk, vers 7, ik, God, ben uw God. En gemeente, als we dat dan lezen, en God die verschijnt, blinkend, als rechter, die niet langer kan zwijgen, zijn geduld is echt op, en dan komt het, en dan toch, dan gaat hij niet vanuit een boze bui alles er maar uitgooien of zo. Nee, dan begint hij zo van, hoor, mijn volk, ik ga wel spreken, maar ik ben wel God en jullie God. Hoewel ik wel tegen jullie ga getuigen. Aan de ene kant dus de verbondsgod die aan zijn verbond denkt. Aan de andere kant de rechter van hemel en aarde, die ook vonnist. De God die torent als zijn verbond wordt geschonden, als men denkt dat men vanuit het verbond alles kan maken. Gemeente, mag ik even de lijn doortrekken naar onze tijd? Leeft het in onze tijd ook niet een beetje? Het idee dat God, ja, toch een God is bij wie het allemaal wel een beetje meevalt. God is toch de God van het verbond. Ik denk even aan het laatste seizoen, hè, vanaf biddag. Op biddag staan we altijd stil bij de zegeningen die God het laatste seizoen ons heeft gegeven. En ja, als we daaraan terugdenken en ook als we terugdenken even nog een jaar verder terug, 18 maanden terug, toen vanaf biddag 2020, toen eigenlijk die hele coronacrisis begon. Ons land heeft behoorlijk ook in lockdown gezeten. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. En moeten we niet zeggen dat toch heel duidelijk het spreken van God was? En moeten we niet zeggen dat vers 3 in onze tijd een stukje werkelijkheid geworden is. Een stukje levende werkelijkheid. Onze God kwam en zweeg niet. En ook toen werd de hele schepping erin betrokken. Was de hele schepping er getuige van, want wat ging er voor hem uit? We lezen nogal eens in de Bijbel, als God verschijnt dat er een vuur voor hem uitgaat. Wat ging er in de coronacrisis voor hem uit? Een epidemie. En heel de schepping werd erin betrokken. Het betrof heel de aarde. Het was een wereldwijde roepstem. En waar heeft het ons gebracht? Heeft het ons gebracht tot een wereldwijde terugkeer tot God? En zeker, ik zal niet ontkennen dat er hele mooie dingen gebeurd zijn. En dat er hele mooie initiatieven ook van kerken zijn uitgegaan. Zeker waar. Maar toch een wereldwijde opleving, een geestelijke opleving, een terugkeer tot God. Ik heb er heel weinig van gemerkt. Eigenlijk helemaal niet gemerkt. Wat je wel merkt, dat is dat de mensheid harder wordt, killer wordt, dat het meer polariseert, dat er een stuk angst heerst. Ook dat sommigen na corona helemaal niet meer fysiek de kerkdiensten bezoeken. Ze kijken thuis dan misschien nog wel mee. Ik hoorde vorige week van een catechizant uit mijn vorige gemeente, een hele serieuze jongen, die altijd geweldig meedeed. En sinds corona was hij nooit meer in de kerk geweest. Ja, hij keek dan thuis wel mee. Vond hij wel net zo makkelijk. En dan denk je, hoe kan het? Serieuze catechizant. En dan dat. Gemeente, dat is het eerste deel van de tekst, van de psalm. We kunnen de psalm, het vragenbriefje gaat daar ook over, we kunnen de psalm indelen in drieën. En het eerste deel, dat zijn de eerste 6 versen, en die gaan over die prachtige verschijning van God, maar hij verschijnt wel als rechter die gaat spreken. En dan komt het tweede deel. Vanaf vers 7 tot en met vers 15. En dat begint met het woordje hoor. Luister. God gaat spreken. Heel die rechtszaal is getekend. God zit er als rechter. En hemel en aarde zijn getuigen. En het volk, wij, worden geconfronteerd met zijn spreken. Geen wonder dat hij ons oproept om te luisteren. Het moment is gekomen waarop hij gaat spreken. En wat gaat hij dan zeggen? En ik kan me voorstellen dat het volk denkt van, nou, dat hebben we verkeerd gedaan en dat hebben we gedaan en dat zou ons ten laste gelegd kunnen worden. En het is het allemaal niet. En wat God hen ten laste legt, is iets waar ze nou nooit aan hadden gedacht. En wat legt hij hen ten laste? De offerdienst. En als er iets was wat ze zo keurig deden, dan was het juist de offerdienst. Ze namen de offeren, de offerdienst zo nauwkeurig waar, heel nauwgezet, alle voorschriften werden in acht genomen. Ze deden het ook steeds precies op tijd en aan de manier van offeren, alle vormen, rituelen. Er werd heel veel zorg aan besteed, want het was voor God. En ze waren er zelf dik tevreden over. Alle voorschriften, precies alle verplichtingen, ze hadden aan alles voldaan. En geen wonder dachten, wat zal de Heere er tevreden over zijn. En wat zeiden de profeten ook alweer? Dat het er niet om ging. Dat er veel offers gebracht zouden worden. Maar dat het erom ging dat het met een volkomen hart zou gebeuren. Het ging de Heere erom dat het hart erin meekwam. Dat het uit liefde voor de Heere gebeurde. En gemeente, daar ging het fout. Het volk offerde welkeurig, maar op een puur rituele, formalistische manier. Het bleef bij uiterlijk vertoon. De hartelijke toewijding aan de Heere ontbrak, de geestelijke aanbidding, de diepe bedoeling van het offer ontging hen ten eenenmale. En het bleef een dode vorm. En als ze hun offers gebracht hadden, dan keerden ze voldaan terug naar huis. En ze dachten, nou, God die kan er behagen in scheppen. En alsof God afhankelijk was van die kille, zakelijke, formele offers. Ze hadden niet door dat een offer een symbool is van een hogere geestelijke zaak. Van gelovige aanbidding en overgave. Van dankbaarheid en lofprijzing. Gemeente, we kunnen van hieruit heel makkelijk naar het volk Israël wijzen. Maar het kan onder ons ook voorkomen. Waarom gaan we naar de kerk? Waarom geven we onze kerkelijke bijdrage? Waarom doen we onze stille tijd? Bijbel lezen, bidden. Waarom? Ik zeg dit ook tegen mezelf. Is het omdat ons hart er naar uitgaat? Is het uit liefde voor de Heere? Of is het misschien toch een stuk vormendienst, omdat het er nou eenmaal bij hoort, omdat het onze plicht is om een goed gevoel, een voldaan gevoel erover te hebben. Je hebt dan toch maar weer je plicht gedaan. Natuurlijk bedoel ik niet dat we het niet zouden moeten doen. Begrijp me goed. En ik bedoel natuurlijk ook niet dat het niet goed zou zijn dat u vanavond hier bent en jullie. Zeker niet. Laat het ook een gewoontevorming zijn, ook als je wel eens niks voelt. Ook als je er misschien wel eens geen verlangen aan hebt, naar hebt. Ook wat stille tijd betreft. Als je hart er misschien wel eens helemaal niet naar uitgaat, dan kan het toch zomaar zijn dat de Heere erin meekomt. En dat je hart wel gaat branden. En dat het gewoon anders wordt. Het gaat de Heere. En dat is een van de rode lijnen hier door Psalm 50. Het gaat de Heere om ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En natuurlijk, God wilde dat er geofferd werd. En God wilde dat het op een heilige manier gebeurde. Maar aan vormendienst zonder hart had hij geen behoefte. En het deed hem nog pijn ook. En vers 9 is er duidelijk in. Hij zegt het ook, ik heb helemaal die beesten niet nodig. Die varren, die jonge stieren en die bokken of zo. Want hij is een geest. En zij die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Daar gaat het om. Vanuit het hart. Heeft dat offervlees ten diepste helemaal niet nodig. Alles behoort hem al toe. En dan staat het er ook, al het gedierte van het woud, de beesten op duizenden bergen, de vogels in de bergen, het wild van het veld, al die dieren overal waar je ze maar kunt voorstellen, ze zijn allemaal van hem. Dus ja, al dat offeren van die dieren aan hem, ja, het is allemaal al van hem. Hij is maar om één ding ten diepste verlegen. Om ons hart. Gemeente, goed om dat laatste ook op Dankdag 2021 tot ons te laten doordringen dat alles al van hem is. Heel de wereld zijn gebied. Alles van deze wereld. Hij heeft het ons toebetrouwd in bruikleen. En niet om krampachtig het als ons eigendom te beschouwen. Ook zijn schepping niet. Zijn schepping is zijn schepping. En niet onze schepping. En hij heeft er iets van zichzelf ingelegd, net als een kunstenaar. Als je naar een museum gaat, schilderijen bijvoorbeeld, en je kijkt naar een schilderij van Rembrandt, dan hebben kenners dat direct door, dat is een Rembrandt. En een Picasso, kenners hebben het direct door. En Johannes Vermeer, je ziet het direct. En zo ook in de muziek, hè, een cantate van Bach, die herken je direct. Kunstenaars leggen iets van zichzelf in hun kunstwerk. En de schepping is Gods kunstwerk. En God heeft iets van zichzelf daarin gelegd. Onze geloofsbelijdenis zegt het is een prachtig, het is een schoon boek. Waarin de schepselen letters zijn. Het is prachtig om dat boek te lezen en dat boek te gebruiken. En ja, God geeft onze schepping in bruikleen, maar dan wel om er zuinig mee om te gaan. Het is zijn boek. Met de bedoeling dat we al lezende ook hem erin steeds weer ontdekken. En met zijn boek moeten we zorgvuldig omgaan. Ik leen nog wel eens boeken uit. En in de regel krijg ik die keurig terug. Ik kan niet anders zeggen. Alleen, ik weet één keer. Het is jaren geleden. Ik had een gezant. Die wilde graag een boek uit een mooie serie die ik had. Een waardevolle serie. Eén deel daaruit. En na een jaar of twee, via via, kreeg ik het boek terug. Helemaal uit de band en beschadigd. En ja, dan staat er eens zo'n beschadigd deel tussen de andere delen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar doen wij ook niet vaak een beetje zo met Gods schepping? Zijn boek. En hij geeft het te leen, in bruikleen, om het te gebruiken. Maar het is wel zijn eigendom. Van mij is de wereld en haar volheid. En momenteel vindt in Glasgow de internationale klimaattop plaats. En goed dat daar ook echt aandacht voor is. Gemeente, dat is het tweede deel van de psalm. Dus eerst de eerste zes verzen. De Heere verschijnt, de rechter, hij gaat spreken in het tweede deel. Hij beklaagt zijn volk over hun vormelijkheid. En dat ze niet vanuit de liefde tot hem en vanuit het hart hem offeren. Dan het laatste deel, vanaf vers 16. En daar komt een aanklacht bij. Het is niet alleen dat formalistische van dat offeren, het zijn ook hun mooie woorden. Het volk praat mooi. Ze hebben mooie woorden over Gods verbond, over Gods inzettingen. Het zijn mooi praters. En dan denk je, hoe durven ze? Want in die mooie woorden komt ook hun hart niet mee. En gemeente, reken dat dat moeilijk is voor de Heere. Als mensen heel vroom over hem praten en als het nou alleen maar lippentaal is. Stel je voor, je huwelijk. Een huwelijk, zomaar een huwelijk. Stel je voor man en vrouw, die vechten elkaar de tent uit. En ze maken ruzie op ruzie. En dan op een avond gaan ze ergens op visite. En ze hebben net voor die tijd nog vreselijk ruzie gemaakt. En dan zitten ze bij de visite. En dan begint die man allerlei lovende woorden over zijn vrouw te vertellen. En de schijn op te houden. Dat moet voor die vrouw heel pijnlijk zijn. Vooral als in de auto het gebeuren weer begint. Dat is heel pijnlijk. Als je meent, als je vleiende woorden hoort, maar het is niet gemeend. En dat is hier ook zo. En laten we dan ook maar dicht bij huis blijven, gemeente. Ook wij kunnen soms heel wat afpraten. Er kan heel wat afgepraat worden op verjaardagen en noem maar op over dominees en over preken en hoe het allemaal zou moeten en niet moeten. En we kunnen hele verhandelingen houden over hoe een mens precies bekeerd moet worden en hoe een kerkdienst er wel moet uitzien en niet mag uitzien en toch er zelf buiten staan. Gemeente, dat is de dood in de pot. En degene die zich die zo doen, die worden in vers 16 goddelozen genoemd. Dat is wat. Als je weggezet wordt door de rechter van hemel en aarde als goddeloze. Ze horen wel bij het volk van het verbond. Ze hebben een mond vol van hem. Maar het zijn woorden. En het blijft bij woorden. Daarom goddelozen. Jongelui, ik moet denken aan de Christenreis van John Bunyan. Ik weet niet of jullie het boekje kennen. Het boekje, zeg ik, het origineel is een heel dik boek. Maar er zijn allerlei bewerkingen en er zijn prachtige bewerkingen ook voor jongeren. Ik kan het je echt aanraden. Het is zo'n bijzonder boek. En de hoofdpersoon in de Christenreis is Christen. En op een gegeven moment, Christen is op reis naar de heilige stad, de Godstad. Hij is pelgrim en dan ontmoet hij op zijn reis mondchristen. En mondchristen is de zoon van een zekere meneer Mooiprater. En ze wonen in de praatbuurt. Nou, dan heb je al wel een beetje een idee. Mondchristen, Mooiprater en de praatbuurt. En dan staan er in de Christenreis een paar zinnetjes die zo weergeven dat dat dus niet de bedoeling is. Wat staat er over die persoon? Hij spreekt over gebed en berouw, over geloof en wedergeboorte, maar verder dan praten komt het niet. Een heilige op straat, een duivel in huis, een man wiens hele godsdienst opgaat in woorden. Het zal over je gezegd worden. Gemeente, de rechter van hemel en aarde kan het niet hebben. Als we prat gaan op het verbond, op de godsdienst, en als we onze mond er overal over vol hebben, als we er duur over praten en er niets van menen. Dan is het een dode vorm. En dan denk je, ja maar heren, wat wilt u dan? Kijk eens naar vers 14. Offer aan God dank. En gemeente, daarom zijn we vanavond in Gods huis. Om hem onze dank te brengen. Hem onze gelofte te betalen. We kunnen de heren soms zoveel beloven. Als we ziek zijn. Als tegenzit. Als het moeilijk is. Heren, als u me eruit helpt, als u me weer beter maakt, als u dit, als u dat, dan zal ik dat. En dan worden we beter, en dan worden we eruit geholpen. En dan? Vers 15 is ook wel, is aan de ene kant een heel troostvol vers, het is ook een confronterend vers. Als we in de benauwdheid zitten, roep dan de Heere vrijmoedig aan. Hij geeft de belofte bij om ons eruit te helpen. Maar dan, als we eruit geholpen zijn, geven we dan hem ook de eer waar hij recht op heeft? Anders is het eigenlijk toch een egoïstisch roepen. Het gaat de Heere steeds weer om onze intenties, om onze motieven, dat hij de lof en de eer en de dank krijgt die hem toekomt. Het lofoffer. Gemeente, daar is onze tekst vers 23 ook heel duidelijk over. Wie dank offert, die zal mij eren. En eigenlijk, ik zei het al, heel de psalm, Die leidt heen naar dat 23e vers, allemaal wat het niet moet, en waar de rechter van hemel en aarde vertorend over is, maar dan, vers 23, hoe het wel moet. Wie dank offert, die zal mij eren. Dankdag en lofprijzing hoort bij elkaar vanuit ons hart. Het gaat de Heer niet om vormendienst. Het gaat hem niet om mooie woorden, prachtige offers, maar om ons hart. Hij vraagt heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand, al onze krachten. Hij vraagt ten diepste onszelf, met alles erop en eraan. Hij vraagt een leven waarin we hem bedoelen en hem groot maken. Waarin hij de lof en de aanbidding en de eer ontvangt die hem toekomt. De gemeente, vanmorgen ging het over het echte offeren. Over brandoffers, dankoffers, lofoffers. Brandoffer hoeft niet meer gebracht te worden. Dat is gebracht, het offer van de Heer Jezus Christus. Maar de lofoffers moeten nog wel gebracht worden. Ik denk ook, jongens en meisjes, aan een andere geschiedenis waar het lofoffer wat aan de Heere gebracht werd, zoveel uitwerkte. Dat is 2 Kronieken 20. Staat ook bij een van de vragen. Het volk van Juda, dat wordt in 2 Kronieken 20 bedreigd door de vijand. De Ammonieten en de Moabieten. Geduchte vijanden. En ja, dan moet er gestreden worden. En wat doet de koning? Koning Jozefat. Hij is een godsdienstige koning. En wat doet hij? Hij roept het volk bijeen bij de tempel en doet voorbeden. En dan lezen we dat de geest van de Heere komt over een zekere Jahaziel. En wat zegt de geest tegen Jahaziel? Dat de troepen niet moeten vechten, maar dat ze moeten zingen. God moet de lof krijgen. En wat moeten ze zingen? Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En ja, waar kennen we dat ook weer van? Psalm 136. Bekende woorden. En dan worden er allemaal zangers in de voorhoeven van het leger voorhoede geplaatst. En al zingend over de goede tierenheid van de Heere. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Behaalt het volk een machtige overwinning. Heel bijzonder. Denk ook aan die woorden uit Jeremia 13. Om voor mij te zijn. Tot een volk, tot een naam en tot lof en tot heerlijkheid. Dat is onze roeping als christen, als het goed is. Is dat ook de praktijk in ons leven? Voor hem een volk, tot een naam, tot lof en tot heerlijkheid. Denk ook aan Hebreeën 13, waar we opgeroepen worden altijd een lofoffer aan de Heere op te offeren. Dat is die waard. En wat is dat lofoffer dan? Belijden van zijn naam. En het groot maken van die naam. En niet meehuilen met de wolven in het bos. En ik weet dat we vanuit onszelf niet zulke lofprijzers zijn. En toch, het is een heilige roeping van de Heere. Om hem groot te maken. Dat is immers het doel van het mensenleven. En het is de bedoeling dat we beantwoorden aan het doel waartoe God ons heeft geschapen. Gemeente, ik zei het al, hij vraagt geen lippentaal, hartelijk gemeend vanuit het hart. En dan volgt op Psalm 50, Psalm 51 de offers voor God waarin hij behagen heeft dat zijn een gebroken geest, een gebroken en een verslagen hart. Dat is wat de Heere nooit veracht. Gemeente, het is op dankdag onze dure roeping om af te staan van onze gaven aan de Heere. Hij heeft ons veel gegeven, toch nog. Wat is er ondanks corona toch veel aan zegeningen geweest. Hoeveel geld was er ineens? Het was er. En ja, het ging zoals het ging. Toch allemaal een beetje door. En weet u, afstaan van de vele zegeningen die de Heere geeft. Zo prachtig, zo mooi. Maar weet u wat nou het allermooiste is? Als we onszelf ook maar in de collecte zouden doen. Als u snapt wat ik bedoel. Als we onszelf, maar met alles erop en eraan, overgeven aan de Heere. Hij heeft recht op ons. En dat laatste stukje, dat is het allermoeilijkste, ik weet het. En toch, dan houden we hem over. En dan houden we alles over. Zijn zaligheid, zijn eeuwige heerlijkheid. Hij gaf zijn zoon niet zomaar. Maar hij gaf zijn zoon om alle tekorten wat ons betreft, wat onze lof en wat onze dank betreft, op zijn rug te leggen. En hij betaalde voor de schuld van al de zijnen. En gemeente, dan nog even dat laatste stukje van onze tekst. Die zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Wat is dat dan? Jongelui, wat is dat? Je weg wel aanstellen. Wel, dat is je weg afstemmen. En je weg afstemmen, ach, dat kunnen we wel. Tegenwoordig hebben we daar heel veel hulpmiddelen voor. Ons navigatiesysteem en zo. En je hoeft de plaats of de straat of beide maar in te tikken. En de weg wordt je zo uitgestippeld. Maar één weg staat er niet op. En dat is de weg naar de hemel. En hoe kun je die dan vinden? Niet op je navigatie, maar wel in het woord. Daar hebben we Google Maps niet voor nodig, de TomTom niet, maar de Bijbel. Steeds weer zoeken. Wat is zijn weg? Zijn wil. En steeds weer ons leven daarop afstemmen. In het vaste vertrouwen dat zijn weg goed uitkomt. Want hij is de weg en de waarheid en het leven. En zijn weg eindigt in de eeuwige heerlijkheid. Om dan eeuwig en volmaakt hem onze lof, onze eer, onze aanbidding toe te brengen. Amen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden, in onze dankzegging, willen we in bijzonder danken voor de 91 jaren die de heer M. Verburg gisteren mocht bereiken. En dankbaarheid past ons, ondanks corona, voor het vele wat we wel mochten ontvangen. Laat ons danken. Heere, wij komen tot u. Met onze dank, met onze lof, met onze aanbidding. U bent het allemaal waard. Heere, bewaar ons ervoor dat we genoegen nemen met dode vormen, vormendienst, lippentaal, die niet vanuit het hart komt. Ach Heere, het kan zo makkelijk. U bent het waard dat u ons lofoffer krijgt vanuit het hart. Dat wordt toegebracht. Heere, wij danken u dat we geen brandoffers meer hoeven te brengen. Heel die offerdienst van toen, dat u het volbracht hebt. Dat u, Heer Jezus Christus, het offer uiteindelijk hebt geschonken. Uzelf hebt gegeven. Tot een losprijs voor velen. Heer, mag het waar zijn wat we zongen. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en uw lof bereid. Heer, we danken u voor uw woord, een ontdekkend woord. U hebt recht op heel ons leven, op alles van ons. Heer, wij belijden u dat we zo graag een stukje voor onszelf houden, toch het leven een beetje in eigen hand. Bewaar ons ervoor. Heer, we danken u op deze dankdag, in het bijzonder voor uzelf, voor uw zaligheid, voor uw eeuwige toekomst. Heer, dat u ons uw woord en uw huis, uw dienst tot hiertoe hebt gelaten. Uw gemeente, ook uw gemeente hier. Heer, gedenk haar in alle verbanden. Zegen alle arbeid hier in deze gemeente. Heer, geef dat de gemeente mag zijn waar de lof tot u voortdurend mag opstijgen naar boven. Vanuit uw huis, Heer, maar ook vanuit onze huizen, vanuit de binnenkamer, Heer, steeds weer. Dat ons leven ten diepste een lofoffer voor u is, een drankoffer, geofferd aan u, omdat we onszelf over hebben voor u en voor uw dienst. Heren, wij bidden voor uw kerk wereldwijd. Wij bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Ook voor hen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord. Heren, wij danken op een dag als vandaag voor gewas en arbeid. Voor de oogst die mocht worden binnengehaald. Heere, voor werk dat er was. Inkomen dat er was. Eten en drinken. Heere, ondanks alle beperkingen die er waren. U hebt gezorgd. Uw naam zij hartelijk geloofd en gedankt. We danken u voor huizen om in te wonen. Heere, we bidden voor al diegenen die het allemaal niet hebben. Waar armoede heerst. Waar honger is of dorst. Waar mensen dakloos zijn, zwervers, werkloos, arbeidsongeschikten. Ach Heere, wees hen allen goed en genadig. Heere, wij danken voor vrijheid van godsdienst. Voor een land waarin we ook persvrijheid hebben, waar we vrijheid van meningsuiting hebben. Heere, wij bidden u, bewaar voor allerlei regels van bovenaf die ingaan tegen uw woord. Heer, we bidden voor onze regering, ons parlement, demissionair. En wij bidden, geef een nieuwe regering uit uw hand. En mag het christelijk geluid in de politiek blijven doorklinken. Heer, gedenk degene die daartoe geroepen zijn. Geef hen alles wat nodig is. Heere, zo danken we ook voor de vrijheid van onderwijs. Bescherm het christelijk onderwijs, dat ze onder vuur ligt. Heer, ook de leerkrachten. Geef dat ze met wijsheid steeds omgaan met degene die aan hun zorgen zijn toebetrouwd. Heere, zo danken we ook voor gezondheid en kracht waar we ze mochten ontvangen van u. Heere, en wij bidden voor de zieken, lichamelijk of psychisch. Wij bidden voor degene in de verpleeghuizen. Wees ook daar nabij. Ook als we aan de ouderen denken. Heer, als de krachten en de mentale vermogens misschien minder worden. Ach Heere, gedenk degene die zo aftakelen. Soms is het zo ontluisterend. Heere, we bidden ook voor al de mantelzorgers rondom hen. Waar soms zoveel van gevraagd wordt. En die vaak ook al op leeftijd zijn. Omring hen met uw trouwe zorg. Heer, we danken u voor de 91 jaren die broeder Verburg al mocht ontvangen van u. Heer, wees hem nabij. Ook in de avond van het leven. Ook als bij hem de kwalen van de ouderdom toeslaan. Gedenk hem in het ouder worden. Zo samen met zijn vrouw. Geef hem beide wat nodig is, Heer. We danken u dat zijn vrouw ook weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Wilt u hun beide, met allen die hen lief en dierbaar zijn, die bij hen horen, op welke manier dan ook, rijk zegenen vanuit uw heiligdom. Heer, zo danken we u ook voor dat u ons spaarde ook het afgelopen seizoen. Dat u doorgeholpen hebt in alles. Heer, we denken ook aan de weduwen, de weduwnaars. En alle eenzaamheid. Heer, al diegenen ook die alleen door het leven gaan. Omring met uw aanwezigheid. Heer, ook als we denken aan gezinnen en aan huwelijken. Wat is er ook daarin veel wat gebroken is. Heer, we danken ook dat er goede, harmonieuze huwelijken en gezinnen zijn. Hartelijk dank daarvoor. Waar ook uw naam gediend wordt. Heer, wat is het rijk. Als dat gevonden wordt, daar woont u zelf. En daar wordt uw heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Heer, maar we bidden ook voor al die huwelijken. En al die gezinnen. Waar het allemaal zo gebroken is. Heer, zo bidden we ook voor degenen die anders geaard zijn. Geef ook ouders wijsheid. Om hier op een hele goede manier mee om te gaan. En laat uw kerk toch vooral ook een plek zijn van heiligheid, maar ook van veiligheid en geborgenheid. Heer, zo bidden we voor onze jongeren. Ze groeien op in een tijd van veel verwarring, van heel veel onzekerheid. Houd u ze vast. Heere, wij bidden, leid hen door uw geest en trek ze allen tot het heil in u. Heere, mogen we ook bidden voor de nood in deze wereld. U weet ervan. Al die vluchtelingen, asielzoekers, kampen. Ach, Heere, al diegenen van wie ook zoveel gevraagd wordt in de zorg. Omring hen met alles wat nodig is. Heer, we hebben u heel veel te danken. We hebben u heel veel te vragen. Ook wat uw volk Israël betreft. Uw beloften die u daar hebt geschonken. Heere, maak ze waar. We mogen u er steeds weer aan herinneren. Heere, en mag het zo zijn dat wij vanuit de volkeren dat volk steeds weer tot jaloersheid mogen verwekken. Heere, neem zo onze dank aan. Vergeef wat niet goed was. Doe ons uw woord meedragen. En mag heel ons leven een loflied zijn. Een lofprijzing voor u, de drie enige God. Hoor en zegen ons. En vergeef wat niet goed was. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 100. 48, daarvan het vijfde vers. Looft God, zing eeuwig Heeren lof. Gemeente hier, gemeente thuis, ontvang, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
God zegen.
Dank u. Well.